Gemeente, vanmiddag willen wij u Gods woord verkondigen aan de hand van ons leer- en troostboek. En aan de beurt van behandeling is zondag 36 de vragen en antwoorden 99 en 100. Zondag 36, vraag 99 en 100. En wij lezen u deze zondagsafdeling eerst voor. Vraag 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag en antwoord 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoont die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoont, dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover zondag 36. Het gaat vanmiddag over de naam van God. En we willen daarbij stilstaan bij twee gedachten. Ten eerste staan we stil bij het lasteren. Dat kunnen we vinden in het eerste gedeelte van antwoord 99. Daar staat dat wij niet alleen met vloeken, en dan slaan we even een gedeelte over, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, enzovoort. En in onze tweede gedachte letten we op het gebruiken. Want er staat in de tweede helft van het antwoord en in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken en wat er verder volgt. En we zullen hierbij natuurlijk ook betrekken vraag en antwoord 100. Het gaat dus vanmiddag over de naam van God. En dan staan we stil bij twee gedachten. We letten op het lasteren en we letten op het gebruiken van Gods naam. Het derde gebod van morgen is het u wellicht ook voorgehouden, spreekt van: gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Waar gaat het nu eigenlijk om in het derde gebod? Wat staat er nu centraal in dat derde gebod? In het derde gebod, gemeente, gaat het over Gods naam. En dan is het van het grootste belang vanmiddag om te weten wat daarmee bedoeld wordt. Gods naam. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Om ook te kunnen weten wat het is om die naam ijdelijk te gebruiken. Wat is nu Gods naam? De Heere heeft in zijn wijsheid en in zijn goedheid zichzelf namen gegeven in zijn woord om zo iets te openbaren van wie hij is. Als het gaat over Gods naam, dan betekent dat dat God in zijn namen openbaart wie hij is. Het gaat dus niet zomaar over hetzelfde als uw en mijn naam. En we weten wel hoe pijnlijk het is wanneer onze naam door het slijk wordt gehaald, is het niet? Wat kunnen we daar boos om worden als iemand onze naam veracht of er met anderen verachtelijk over spreekt? O, dan kan de toorn naar buiten bruisen. Ja, dan kan het zelfs zijn dat die boosheid over het misbruiken van mijn naam ons ertoe zet om ook gewelddadig te zijn. Want immers als onze naam wordt aangetast, dan worden we zelf ook aangetast. Dat is nauw met ons verbonden. En zo openbaart de Heere nu wie hij is in zijn namen. En als het dan gaat over Gods naam niet ijdelijk gebruiken, dan betekent dat niet zomaar dat we geen verkeerde dingen over die naam mogen zeggen. Dan betekent dat niet zomaar dat we alleen niet mogen spotten met die namen van de Heere. Maar het betekent wanneer we verkeerd omgaan met die namen van God, dat we de Heere treffen in zijn wezen. Het gaat er immers over wie hij is. En als we dan ontkennen dat God bestaat, o, dan is dat een zonde tegen zijn naam. Maar ook als we wel willen weten van zijn barmhartigheid en genade, maar niet willen weten van zijn rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Hij noemt zichzelf de rechtvaardige. En wij in ons leven er blijk van geven dat we eigenlijk niet zoveel hebben met die naam. Zoals hij ook in onze tekstwoorden openbaar kwam. Dat die jonge man wordt gestenigd. En laten we dan vanmiddag gewoon eens eerlijk zijn tegen elkaar. Hebt u nu nog nooit eens gedacht bij dit Bijbelgedeelte? Moest daar nu zo'n strenge straf op volgen? Misschien hebben jullie het wel gedacht, jonge mensen. Is deze straf niet te streng, omdat er iets uit de mond van die jonge man ontglipt en hij Gods naam lastert door te vloeken? Moest hij dan sterven, gestenigd worden? Als we eerlijk zijn, dan voelen we daar allemaal wel iets bij. Maar dat is eigenlijk al een teken, gemeente, dat we niet beseffen wat het is om Gods naam te lasteren. Want zoals wij hier vanmiddag samen zijn, zijn we allemaal lasteraars van Gods naam. Want als we niet zo leven zoals het behoort, dan lasteren we Gods naam. Voelt u dat? Als we niet leven naar zijn geboden, dan lasteren we zijn naam. Als we de Heere niet vrezen in die oprechte vrezen des Heeren, dan lasteren we zijn naam. Als we niet als een schuldige zondaar aan zijn voeten terechtkomen, dan lasteren we zijn naam. Als we nog nooit gebeefd hebben voor de heiligheid van God, dan lasteren we zijn naam. O, wat is dat nu eigenlijk? De naam van God lasteren. Het staat in antwoord 99 dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren den naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken, niet lasteren. We hebben dat ook gelezen in Gods woord, in vers 16 van Leviticus 24. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. En dat woordje lasteren, dat heeft een diepe betekenis. In de grondtaal betekent dat eigenlijk de Heren doorsteken. Dat goddelijk wezen doorsteken met onze mond, met onze gedachten of met ons handelen in ons leven. Het doorsteken van die heilige, volheerlijke God. Van die God die hemel en aarde heeft gemaakt, hebben we gezongen. En gezien ook in Psalm 74. Die zijn volk door de woestijn heeft geleid. Van die God die het niet aan kan zien dat de mens niet tot eer van hem leeft. En die naam zo'n lege inhoud geeft. En die in zijn leven dat heilige wezen van God niet de eer geeft die hem toekomt. We komen zo in onze tweede gedachte er wel op wat het tegenovergestelde is. We willen nu letten op dat lasteren. O gemeente, als het gaat over dat lasteren, dan moeten we zeggen dat wij en onze kinderen, dat wij het goddelijk wezen dag aan dag tergen met onze zonden. Nee, daar blijft niets over van onze kerkgang en van onze godsdienst als het gaat over de naam van God lasteren. Want zoals we vanmiddag bij elkaar zijn, zijn we allemaal lasteraars van Gods naam. En dan staat er in antwoord 100, er is geen groter zonde nog die God meer vertoont dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Heeft dat woord ons al wel eens getroffen? O, wat zou het groot zijn wanneer we vanmiddag als een schuldenaar aan het derde gebod openbaar komen. Wat zou het groot zijn wanneer die woorden uit vers 16 dan werkelijkheid worden in mijn leven. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. O, het betekent, gemeente, vanmiddag dat u en ik, dat we allemaal de dood hebben verdiend. Dat we moeten sterven. O, zijn er al mensen, ja misschien jonge mensen in ons midden, die zo al wel eens de dood voor ogen hebben gekregen. Omdat ze zichzelf leerden kennen als een godslasteraar. Die moesten sterven, rechtvaardig, waardig, verdiend en niet konden sterven. God niet konden ontmoeten. O, hoe is het onder ons? En laten we dan eens zien in onze eerste gedachte hoe we de Heere kunnen lasteren. Daarvan spreekt het antwoord ook. Want het antwoord spreekt over vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren. En er staat ook met ons stilzwijgen en toezien. Het onnodig zweren en de valse eed laten we vanmiddag liggen. Want zoals u weet, dan komt de Heidelberger daarop terug. Dan zult u daar volgende week van horen. Het gaat nu vooral om het vloeken. Wat is dat eigenlijk, God vloeken? Dan denken we natuurlijk allemaal aan die grove vloeken die we op het voetbalveld kunnen horen of op andere plaatsen waar de wereld samenkomt of op onze reformatorische scholen. Dan kun je dat horen. Hoe die naam wordt gevloekt. Maar wat is dat nu eigenlijk vloeken? Gaat het alleen maar om het grove uitspreken van Gods naam? Natuurlijk, daar komen we zo ook op. Maar het heeft een veel bredere betekenis. Wat is dat vloeken? Als we het woordje vloek nemen, dan betekent dat eigenlijk verlaten van God. Want vloeken komt van het woordje vloek. En het woordje vloek komen we in de Bijbel ook tegen, het woord vloeken trouwens ook. En als we dat woord vloek tegenkomen, dan heeft de Heere het vaak over het zonder God moeten leven. Verlaten van God. O, als het gaat over het vloeken en we willen daar iets van de diepte van dat vloeken ervaren, weet u waar we dan moeten zijn? Dan zou ik u vanmiddag willen meenemen naar het kruis op Golgotha. Waar Christus werkelijk van God verlaten was. Hij hing daar als een gevloekte. Als een vervloekte. En hij riep daaruit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, dat vloeken, dat heeft alles te maken met het leven in de duisternis, verlaten van God. En ten diepste, gemeente, weten wij daar nog niet het volle van. Want om der uitverkorenen wil draagt de Heere de aarde nog. Als de Heere de aarde zou verlaten, dan zou er geen leven meer zijn. Maar omdat er nu een volk zalig moet worden, draagt de Heere de aarde nog. En zijn we nog niet geheel van God verlaten? Weet u waar het verlaten van God werkelijkheid wordt? In de hel. In de plaats die overblijft voor goddeloze zondaren. Daar zullen we daadwerkelijk moeten inleven wat nu dat verlaten van God betekent. En zo komen we terug bij het woordje vloeken. Want wat is dat vloeken nu eigenlijk? O, het vloeken, dat is een biddend vragen om te mogen komen op de plaats waar we van God verlaten zullen zijn. Het vloeken is een bidden: Heere, werp u mij maar in de hel. Dat gebedje doen we dan. Het vloeken, dat is een sprekend aantonen dat ik me gelukkig voel in mijn doodstaat. Dat ik me gelukkig voel in mijn leven zonder God. Dat ik wel naar de kerk ga, maar dat mijn hart veel meer, veel liever met de wereld bezig is. En dan hoeft dat nog niet eens op een goddeloze manier, maar dat kan ook in uw werk zijn, met uw bedrijf, met uw gezin. een sprekend aantonen dat ik me gelukkig voel in mijn doodstaat. En hoe kunnen we dan vloeken? Want dat is de volgende vraag. Op welke wijze vloeken we, gemeent? O, in de eerste plaats met onze mond. Dat weten we wel, hè? En als het gaat over het derde gebod, dan is dat het eerste waar we aan denken. En misschien denken we er nog wel bij, gelukkig doe ik dat niet. Pas op. Pas op. Want het gaat niet alleen maar om die grove vloeken. Maar het gaat ook over het spreken over God. Het heeft alles te maken met dat voorgaande gebod. Het beeld wat wij van God hebben. En hoe wij over de Heere spreken. Is dat overeenkomstig wie Hij is? Verheerlijk dat de deugden van de Heere. Verheerlijk dat zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Vloeken doen we niet alleen met onze mond, maar dat kan ook in onze gedachten. Wat kunnen we verschrikkelijke dingen denken? O, soms kunnen die erge vloeken zomaar in mijn gedachten komen. Dat gebeurt zelfs wel, gemeente, na ontvangen genade. O, dan gebeurt het wel eens dat de duivel de ergste vloeken in de gedachten van Gods kinderen legt, waardoor ze in de nood komen, is het wel ooit waar geweest in mijn leven. In onze gedachten, hoe we denken over de Heere, is dat overeenkomstig wie Hij is. We vloeken de Heere ook door ons leven. Hebben we een leven in verbondenheid met God? Hebben we een leven waar eigenlijk onze naaste kan zien, die man, die vrouw, dat meisje en die jongen, die dient de Heere, dat kun je zien. Dat kun je aan heel het leven zien. En als dat niet te zien valt, gemeente, dan lasteren we ook Gods naam. Dan laten we ook zien dat we ons gelukkig voelen met onze doodstaat. Dat we zo makkelijk zonder God kunnen leven. Dat we de Heere zo weinig nodig hebben in ons leven. Zullen we een voorbeeld geven? Soms spreken we wel eens mensen. En dan gaat het over het tijdelijk leven. En dan kan het soms goed zijn om met elkaar te spreken. Maar toch wil je het ook altijd hebben over het allerbelangrijkste. En als het daar dan op komt, dan hoor je wel eens, ja, dominee, ik ben nog onbekeerd. Maar ik bid iedere dag. En ik ga heel mijn leven al naar de kerk. Ik wil wel bekeerd worden. Maar, ja, de Heere moet het doen. O. Dus het is Gods schuld dat u nog onbekeerd bent. Wist u dat dat een zonde is tegen het derde gebod om zo te spreken over de Heere? Waar juist het tegenovergestelde in Gods woord staat, dat de zondige mens een vijand wordt genoemd die helemaal niet bekeerd wil worden, en dat God een gewillig God wordt genoemd die geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. precies het tegenovergestelde. Zullen we voorzichtig zijn wat we zeggen? Zullen we nog een ander voorbeeld geven? O, waar bestaat uw leven uit? Uw godsdienstige leven. Wat is het fijn dat u vanmiddag in de kerk bent. Maar daarmee bent u niet bekeerd. Voelen we nog dat er iets moet gebeuren in mijn leven? Of zijn we heel nauw aan de wereld verbonden? Heel nauw verbonden, zelfs aan het leven en aan de cultuur van ons land. Staat dat boven het leven tot eer van God? Zijn we anders? Zijn we vreemdeling? Of horen we erbij? Hoe is het in uw leven? En dan, ondanks dat de nodiging zondag aan zondag uitgaat, misschien ook nog wel in de week, en dan nog onbekeerd, o, dan zondigen we tegen het derde gebod, lasteren. Ach, als we ons leven naast dit gebod leggen, dan is er vanmiddag niemand die de naam van God niet lastert, in gedachten, in woorden en in werken. Dan moet u vanmiddag maar niet denken aan die goddeloze die nu in het stadion zit, aan degene die nu vloekt in het openbaar, maar dan moeten we maar blijven bij onszelf, bij ons zondige ik. En dan zie ik in gedachten, zie ik Caiaphas staan. Hoort u het, arme zondaar, u die als een lasteraar voor God bent komen te staan. En die moet zeggen, hier zit nu zo'n lasteraar. O, is er voor mij nu ook nog een mogelijkheid om zalig te worden? Ik heb inderdaad verdiend dat ik gedood moet worden. Ik ben niet beter dan die jonge man. O, die stenen die zouden mij moeten treffen. O, God, wees mij de zondaar genadig. Hoort u eens, arme zondaar. Dan zie ik daar Caiaphas staan. In de zaal waar Jezus ook is. En wat gebeurt er dan? O, dan scheurt Caiaphas zijn klederen. En dan zegt hij die woorden. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog meer getuigen van nodig? Hij had gesproken dat hij de Zoon van God was. En Caiaphas scheurt zijn klederen. O, hij heeft God gelasterd. Nu is het zo dat die Christus der schriften als een godslasteraar naar Pontius Pilatus is gebracht. En dat de Joden daar zeggen, naar onze wet moet hij gedood worden. Staat er in Leviticus 24. Naar onze wet. Ze beroepen zich op hun wet. De godsdienst. Maar ze hadden niet door dat ze spraken over de Zoon van God. En zo is Christus als een godslasteraar ter dood veroordeeld. Om nu doodschuldige lasteraars te bevrijden van hun zonden en te wassen in zijn dierbaar bloed. O, dan is er in Christus verzoening, ook voor de zonde tegen dat derde gebod. Dan is er nog een mogelijkheid, gemeente, om die welverdiende straf te ontgaan. En die mogelijkheid is niet in u te vinden, Maar die mogelijkheid is alleen in die dierbare Christus. O, de zaligheid ligt in hem, die als een godslasteraar is veroordeeld, om zo vijanden met God te verzoenen, om zo van die arme tobbers en zondaren rein te maken voor dat heilig aangezicht van God. Ach, als u zalig wil worden, dan moet u dat niet in uzelf zoeken. Maar bij Christus is er een volheid van genade. Bij Christus is er bloed om gewassen te worden, ook van de zonden, tegen dit derde gebod. We gaan naar onze tweede gedachte, het gebruiken. Maar we zingen eerst samen Psalm 8 en daarvan het eerste en het negende vers. Heere onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Psalm 8, vers 1 en 9. Het gaat vanmiddag over Gods naam en in de eerste gedachte hebben we gelet op het lasteren en nu in onze tweede gedachte op het gebruiken. Want er staat in de tweede helft van antwoord 99 en in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vreze en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. de heilige naam Gods gebruiken. Dit woordje gebruiken, dat staat ook in de Bijbel. Wanneer het derde gebod erin staat in Exodus 20 of Deuteronomium 5, dan komen we dat woordje gebruiken tegen. En dat heeft een wonderlijke betekenis. Want dit woordje gebruiken, dat betekent eigenlijk letterlijk het optillen van een zware last. We moeten Gods naam optillen. En dan staat erbij in het antwoord met vrezen en eerbied. We moeten Gods naam optillen met vrezen. Wanneer wij spreken over de Heere gemeente, dan moet er eigenlijk in ons hart een heilig beven zijn voor zijn wezen. O, als er een diep besef in ons leven is van Gods aanwezigheid, ook vanmiddag, dan zullen we die naam met heilig beven gebruiken, met eerbied en vrezen. Dat betekent ook met diep ontzag voor de deugden van de Heere. Met diep ontzag voor de heerlijkheid van God. O, dan zal er iets in ons leven gevoeld worden van wat het volk Israël voelde aan de voeten van de berg Sinaï, toen ook dit derde gebod werd uitgesproken. Toen de Heere, staat er, nederdaalde uit de hemel in vuur, in een wolk, waardoor de Sinaï ging schudden en beven, waar er bliksemschichten door die wolk heen gingen, waar het geluid van een bazuin klonk in de oren van die mensen en waar ze naar Mozes toe gingen. O Mozes, alstublieft, alstublieft spreek u met de Heere, want wij kunnen niet voor zijn aangezicht bestaan. Mag ik eens vragen? Zijn er onder ons die daar een indruk van hebben, wie de Heere is? Zijn er die beseffen wat het is om in het gebed te naderen tot God? Die beseffen dat dat niet kan zonder Christus en zonder bediening van de Heilige Geest. O, wat blijft er dan van onze gebeden over, gemeente? Wanneer we ook in deze dienst genaderd zijn tot God, hebben u en ik toen iets gevoeld van zijn heerlijkheid, van zijn almacht, van zijn heiligheid, voor wie geen mens kan bestaan. Maar hebben we misschien ook iets mogen voelen van zijn barmhartigheid en van zijn eeuwige liefde in de Heere Jezus Christus? O, was er een geopende toegang. Zijn naam gebruiken. Laten we dan ook maar eerlijk zijn. Wat wordt er onder ons ook veel horizontaal over de Heere gesproken of tot de Heere gesproken? En wat bedoel ik dan met horizontaal spreken? O, daar bedoel ik dit mee. Dat we op zo'n manier tegen de Heere spreken, zoals we dat ook tegen onze vriend zouden doen. Of tegen onze vriendin. Of tegen elkaar als we elkaar ontmoeten. Wat erg is dat. Dan tillen we de naam van de Heere niet op. Maar dan halen we de naam van de Heere door de slijk. Alle mooie woorden der spijt hoor. Maar laten we eerbiedig over de Heere spreken. En als we werkelijk eerbiedig over de Heere spreken, gemeent, dan zal dat ook blijken uit onze woordkeus. Uit onze woordkeus. Dan zal uit die woordkeus zal openbaar komen of ik enigszins weet wie de Heere is. De heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. En dan staat er, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en geprezen worden. Zijn naam beleiden. Als we de naam van de Heere dus gebruiken, zowel in de betekenis van dat woord tot eer van hem omhoog heffen, dan moeten we zijn naam beleiden met onze mond. Romeinen 10 vers 10 heeft het over dat beleiden. Daar staat met de mond beleidt men ter zaligheid. Wat betekent dat? En wat is eigenlijk de naam beleiden? O, laten we maar heel dicht bij de betekenis van dat woord blijven. Beleiden, dat betekent hetzelfde zeggen. Dus spreken over de Heere zoals hij dat ook in zijn woord doet. Zijn naam beleiden, dat betekent niet over mezelf spreken. Dat betekent niet mijn geloof beleiden in de Heere. Nee, dan gaat het alleen maar over mezelf. Maar het gaat over het spreken over de Heere. Op dezelfde manier zoals de Heere dat in zijn woord doet. En dan zegt Paulus in Romeinen 10 vers 10. Dan is het beleiden een bekendmaking van het ware geloof. Wat in mijn hart is gelegd. Door die gave, die onuitsprekelijke gave van God. Dus als het gaat over zijn naam beleiden, dan betekent dat niet dat ik van alles over mezelf ga vertellen, opdat de mensen maar geloven dat ik ook een bekeerde ben. Nee. Dat betekent dat we over de Heere spreken. Dat er in onze woorden openbaar komt dat we de Heere lief hebben. En dat we zonder God niet meer kunnen. Dat zijn naam teer ligt. Weet u, zijn naam beleiden. Dat doen we wanneer we in alle liefde, wanneer we onze naaste horen vloeken, niet zwijgen. Maar wanneer we naar hem toe gaan. En het gesprek aangaan. Nee, dan moet u niet zo doen. Ik wil dat nooit meer horen. Zo gaan we het gesprek niet aan. Maar weet u wat u dan moet doen? Dan moet u die ander laten voelen hoe lief u de Heere hebt. Hoe teer die naam in uw leven ligt. Dan kunnen we met die anderen het gesprek aangaan. En dat betekent niet dat we altijd begrip krijgen. Nee, de ene keer zal u uitgelachen en bespot worden. En de andere keer kan het wel eens zijn dat zo iemand zegt, ik zal het niet meer doen. Om onze naaste te winnen. En dan weet ik wel, dan is niet altijd er plaats voor. Soms is het onmogelijk, maar daar hoeven we onszelf niet mee te verdedigen, want dat weet de Heere ook, wanneer het onmogelijk is. Dat weet de Heere ook. Maar dat we in liefde naast zo iemand gaan staan, want weet u nog, ik ben ook een lasteraar. Na zo'n zondaar gaan staan en dan gaan spreken. Allebei een lasteraar. En dan gaan spreken over de Here, over zijn dienst, over de mogelijkheid van het eeuwige leven in de Here Jezus Christus. Dan hoeft u het niet over uzelf te hebben. Dan hoeft u zich niet te verheffen boven die ander. Maar ernaast staan en spreken over die drie enige God. Dat alleen kan de Here gebruiken om ook onze naasten te winnen. O, met een mond beleid ik ter zaligheid. Weet u, als dat beleiden oprecht is, dan heb ik mezelf leren kennen als een vloeker. Dan ben ik een vloekwaardige geworden, zoals het staat in de Galatenbrief. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Maar dan heb ik ook de zaligheid mogen vinden in hem, die een vloek geworden is voor zijn vader, om nu van die vloekwaardigen te zaligen. Gebruiken is niet alleen belijden, maar ook zijn naam aanroepen. Dat staat er ook in het antwoord, opdat hij van ons recht beleden aangeroepen worden. Zijn naam aanroepen. Daar spreekt de Bijbel ook van. Dan staat er in Romeinen 10 vers 13. Een iegelijk die zijn naam zal aanroepen, die zal zalig worden. Met andere woorden, als we Gods naam aanroepen, dan zullen we zalig worden. En wat staat er dan nog meer? O, dan gaat Paulus die gouden keten laten schitteren in Romeinen 10. Want dan zegt hij, hoe zullen ze hem aanroepen indien ze in hem niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven indien ze het niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen indien hij hen niet wordt gepredikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? O, daar ligt die gouden ketting, die lijn waar de Heere dat aanroepen in wil werken. Dan zendt hij de predikers om zijn woord te prediken. Wat is eigenlijk de inhoud van de preek als het goed is? Dat is het prediken van zijn naam. Prediken van Gods naam, opdat ze zullen horen. En door dat horen, door het gehoor van het gepredikte woord, wil de Heere dat ware geloof werken. En zo zullen ze hem aanroepen tot zaligheid. Zijn naam aanroepen. O, dat is tot de Heere vluchten. Dat is hem in alles nodig hebben, ook in ons tijdelijk leven niet zonder hem kunnen. O, als ik dan een beslissing moet nemen, dan heb ik de Here daarin nodig. Of het nu voor school is, voor mijn werk, voor het kopen van een huis of voor iets anders, vul het maar in uw eigen leven. Dan heb ik de Here nodig, in alle dingen, iedere dag. O, zijn er vanmiddag ook van zulke aanroepers, want die de naam des Heren zullen aanroepen, die zal zalig worden. En als laatste staat er, en in al onze woorden en werken geprezen worden. Zijn naam prijzen, dat valt niet mee om Gods naam te prijzen. Waarom valt dat niet mee? O, zijn naam prijzen is niet zomaar het zingen van halleluja. Maar zijn naam prijzen doen we met ons hele leven. En waarom valt dat niet mee? Weet u waarom niet? Als ik Gods naam prijs, dan blijft er van mijn naam niets over. En als mijn naam blijft staan, dan blijft er van Gods naam niets over. Zullen we het onthouden? Zijn naam prijzen, dat betekent mijn eigen eer verzaken. Dat betekent dat ik niets word voor God, maar dat Hij alleen al de eer ontvangt. Dat is ook zo nodig in het leven na ontvangen genade. Wat kan Gods kind ook met zichzelf bezig zijn? Wat kunnen ze de zaligheid proberen te zoeken in zichzelf? En wanneer ze gaan zoeken in zichzelf, oh, dan is de duivel erbij. Dan gaat hij allerlei dingen aanwijzen in het leven. Kijk, die gedachte, dat kan niet samengaan met een oprecht kind van God. En dat, die woorden die u gesproken hebt en dat wat u gedaan hebt. En dan wordt het donker. Dan wordt het duister. En zolang ze in zichzelf kijken, ach, dan lijkt het wel of het leven der genade er niet meer is. En daarom moet Gods kind ook leren om zijn naam te prijzen. Om van zichzelf af te zien. De zaligheid is alleen in een drie-ene God. En de zekerheid van de zaligheid, die ligt niet in mijn geloof of in mijn bekering of in mijn leven of in mijn vroomheid. Die ligt in een drie-ene God. Hem alleen de eer, hoe is het volk des Heren? Krijgt Hij alleen de eer in uw leven? Of komt u er stiekem toch tussen met uzelf? En bent u toch een beetje de bekeerde man of vrouw geworden? Zeker toen u wat aandacht kreeg, toen u misschien wat geprezen werd door anderen. Ach, wat is dat verderfelijk voor ons geestelijk leven. Want God moet geprezen worden. En Hij is het zo waard, opdat ook uw naasten gewonnen worden. Met ons hele leven moeten we de Heere prijzen. O, dat is nu de diepe inhoud van dat derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Wel gelukzalig als u een schuldige bent geworden en gebracht bent aan de voeten van die onschuldige, om door hem volkomen gewassen te worden in zijn alles reinigende bloed. O, heb ik Gods toorn al verdiend? Kom, arme zondaar, zie dan om op hem. Hij als een godslasteraar veroordeelt om u, lasteraar, te verzoenen voor God. Amen.